Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goede avond en welkom bij Pompidou. Bij mij in de studio vandaag een kunstschilder, een theatermaker en een literair recensent. Klinkt goed, hè, Christophe Vegeman?
Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel, ja.
Je bent hier met je laatste boek voor 2019, toch alleszins, hè?
Ja, dat klopt. Ja. Ik lees een boek uit 1984, de eerste Nederlandse vertaling ervan. Roman, houthakken getiteld, van Thomas Bernhard. Dat is een roman die bestaat uit één enkele alinea. Dus daarin alleen kan je merken dat het een bijzonder boek is, maar om andere redenen ook nog kan je het toch wel heel apart noemen.
Ja,
daarover straks meer.
Ja, we gingen het zeggen. Leg jij straks uit. Lies Pauwels zit hier ook. Dag Lies. Je had gisteravond première, nieuwe voorstelling, Ent in Gent. Anatomie van pijn heet die. Ben je al een beetje bekomen?
Ja, toch wel. Ja. Ja, ik zie natuurlijk nog al het werk dat ik er graag aan zou willen doen, maar nee, ik denk dat we tevreden mogen zijn met waar we gekomen zijn.
Goed, waar het precies over gaat in die voorstelling mag je straks ook uitleggen. De kunstschilder die hier zit is Koen van den Broek. Dag Koen.
Hallo.
Je hebt in ons land op dit moment twee tentoonstellingen tegelijkertijd lopen. Dat is een tijdje geleden, denk ik. Hè?
Ja, het is ook grappig omdat je zegt kunstschilder. Hè? Dat is een beetje oudbollig, maar dat is ook heel goed. Ik vind het ook een compliment. Maar in Mechelo, en nu loopt het eigenlijk een tentoonstelling van alles wat het vooral geen olieverf op doek is. Mm-hmm. Dus eigenlijk de projecten daar rond.
Ja, dingen, openbare gebouwen en zo. Resultaat van je werk wel, hè? Van je werk op doek?
Ja, een resultaat van het werk op doek en ook omgekeerd. Door de public projects en bepaalde projecten zijn er ook nieuwe schilderijen weer uitgekomen.
Ja, dat mag je meteen uitleggen, hoe je daar te werk gaat. Dat is in de garage in Mechelen. De andere tentoonstelling is in de galerij Greta Meert in Brussel hier. Daar toon je werk op doek.
Ja, daar ben ik kunstschilder.
Daar ben je kunstschilder. Maar laten we eerst naar de garage gaan. De tentoonstelling daar heeft de titel Wallworks gekregen. Je zei net, werk niet op doek. Ontwerpen voor openbaar gebouwen en zo. Maquettes zijn daar ook te zien. Leg eens uit wat eigenlijk de bedoeling is van de tentoonstelling daar.
Het is eigenlijk begonnen met Luc de Rijke, met Mer, dat is de uitgeverij, de ontwerper, omdat wij een boek wou maken, omdat ik ben ook meestal hier, maar ook internationaal, meestal zijn de mensen die kennen vooral mijn schilderijen. Mm-hmm. En ondertussen werd het toch wel tijd om de andere dingen ook naar buiten te brengen. En eigenlijk het eerste grote of public project, als je zo wil, is eigenlijk de muurschildering in Smak geweest.
Mm-hmm. 2010 was dat.
Ja, ondertussen al, 2010, toch bijna 10 jaar geleden. En dat was een muurschildering van 12 op 8 meter. Dat was wel een intensief werk. En daarna zijn er andere dingen gebeurd.
En, intensief, maar helaas in situ en niet meer te bezichtigen. Weg.
Het was enkel voor de tentoonstelling daar. En daarom wouden we eigenlijk een boek gaan maken om dat allemaal uit te gaan bundelen. Maar na dat boek kwam dan eigenlijk het idee van de tentoonstelling.
Dus eerst was er het boek en dan de tentoonstelling.
Ja.
Heb je dan dat boek gekozen, enfin, Stuff heet het, als opstap ook om de tentoonstelling op te bouwen? Want het is wel heel bijzonder gemaakt ook in de garage.
Het is heel verweven. Het boek is eigenlijk gemaakt uit een opsomming van de projecten. Maar het is eigenlijk ook echt een kunstboek waar dat kalkpapier in gebruikt wordt. En het kalkpapier, omwille van zijn transparantie, als je kijkt, een van de projecten, dat is een van de grote projecten, is het ziekenhuis in Mechelen.
AZ Sint Maarten.
Ja, dat klopt. En daar hebben we 7 jaar op gewerkt, maar er zijn ook heel veel technische aspecten. Ik dacht van, als je een soort van een gevel moet gaan bekleden, 7000 vierkante meter is het. Het zijn gevels van 250 meter lang of 35 meter hoog, met verschillende vleugels aan. Dus dat kan je ten eerste niet in één concept of in één beeld gaan vatten. Dus daar zit al de complexiteit. Dan ook van hoe ga je dat doen? En ik dacht aan de bussen. Als je kijkt naar het openbaar vervoer, dan zie je altijd reclames op bussen staan. En je ziet de mensen niet zitten. Maar de mensen zien jou wel op straat wandelen. Dus die manier van transparantie, dat gaat dan over technisch. Het moet er ook liefst nog minstens 50 jaar blijven staan. Dus we hebben zoiets als zure regen, lichtechtheid. Dus allemaal heel saaie materie, maar wel heel erg belangrijk. Mm-hmm. Vanuit die transparantie hebben we het boek ook gemaakt door kalkpapier te gebruiken en er eigenlijk opnieuw ontwerpen te maken als een kunstboek die gebaseerd zijn op al die publieke projecten. En als je dan kalkpapier legt op een andere pagina, krijg je weer een nieuw beeld.
Dus van, je kan je eigen werk maken op die manier.
Ja, het een heeft met het ander te maken eigenlijk. Het een is een inspiratie om iets anders te maken, maar door iets anders te maken komt er vervolgens weer een nieuw werk uit.
Ja. Even terug naar het begin. Hè. Je zei, het is eigenlijk begonnen, die andere werken los van het doek komen met die muurschildering die je gemaakt hebt in het SMAC, 2010. Dan zijn er heel veel projecten gekomen. Maar je komt dus los van dat doek. Je gaat werk maken dat veel groter is, dat op een andere manier bekeken wordt dan wanneer je werk op doek maakt. Dat hang je in een ruimte, een tentoonstellingsruimte of waar dan ook. Dat wordt op een andere manier bekeken. Hoe pak je dat aan? De schaal is om te beginnen al totaal anders.
Ja, dat hangt natuurlijk van project tot project af. Hoe pak je dat aan? Eerst kijk ik natuurlijk inhoudelijk van wat wil ik doen, waarom wil ik iets gaan doen. En dan ga ik kijken van wat is er technisch ook mogelijk, want die kost natuurlijk maar beperkingen. Maar beperkingen heeft ook een voordeel van, Feline zei ooit van, je hebt een kader nodig voor diepgang. Te veel keuzes, te veel vrijheid is altijd moeilijk. En als kunstenaars weten wij wat dat is.
Keuzestress, niet goed.
Keuzestress is absoluut niet handig en niet gemakkelijk, maakt het moeilijker. Dus ja, het hangt echt van de context af, van hoe dat je iets gaat doen. Als het gaat nogmaals over Mechelen, je kan het niet in één beeld vatten. We hebben een film gemaakt met drones die daar rondvliegen en dan een opnames doen, om het dan te zien. Dus mijn manier van denken was om te gaan samplen. Toen ben ik DJ's, de Rolling Stones gaan samplen bijvoorbeeld, ben ik mezelf gaan samplen, of ja, mijn werken tenminste, en ben ik fragmenten gaan zoeken. Als je denkt over een ziekenhuis, dat is niet echt leuk om daar te liggen, meestal toch niet, mensen doen dat niet voor hun plezier, en je hebt tijd om te gaan nadenken en eigenlijk te reizen in je hoofd, zowel qua tijd, qua herinneringen, als qua reizen die je hebt gemaakt of de mooie ervaringen die je hebt gedaan in je leven. En maar het gaat over kunstintegratie, van hoe kan je dat eigenlijk oplossen of daarmee omgaan op een, wat ik denk, dan toch juiste manier. En toen ben ik beelden gaan verzamelen over heel de wereld, van Azië tot Californië.
Maar die je al genomen had.
Die er al bestonden. Ja. En dan een selectie te maken en die opnieuw te gaan stempelen. Dus waardoor je eigenlijk bepaalde abstracties krijgt en kleurenvlakken en beelden en referenties.
En de hele wereld eigenlijk laat passeren.
Eigenlijk
heel
de wereld
manier.
Laat passeren, ja. Maar toch als een soort van collectief herkenbaarheid. Ja. Als een van...
Want mensen die jouw werk niet zouden kennen, hè, je vertrekt denk ik nog altijd, maar je mag mij corrigeren als dat niet klopt, van een foto bij je werk op doek.
Het klopt, maar dan, daar heeft er bijvoorbeeld zo'n public project weer een vervolg door te moeten stempelen, door eigenlijk inderdaad van ik vertrek veel van foto's die ik eigenlijk ook verzamel over heel de wereld, maar die ik ook vooral zelf maak. Dus ik gebruik geen beelden uit media, uit magazines of uit films of zo, nooit rechtstreeks.
Het zijn je eigen foto's, omdat je weet foto's, ik wil dit beeld hebben.
Ja, de perspectiefcompositie, dat wordt al heel veel gebruikt aan de foto, gebeurt al in de fotografie. Maar dus door te moeten samplen, door de onmogelijkheid om één beeld te gaan gebruiken in zo'n complex gegeven, ben ik daar verder gegaan in mijn atelier. Dus heb ik een hele serie gemaakt van schilderijen. Dat is een ander boek, dat heet Track. Waardoor ik ben beginnen spelen met composities, met schaduwspellen, alsof lijkt het alsof vogels vliegen over een of andere stad of zo. Doe me nadenken aan Birds van Hitchcock. Maar op een abstractere manier, op een minder concrete manier. Mm. En dat is een serie tentoonstellingen, van 6 tentoonstellingen wereldwijd die ik heb gedaan, van Seoul tot New York. En daar heb ik toen een boek van gemaakt. En toen ben ik weer een keer terug naar foto's gegrepen. Mm. Want toen was het vat af of zo. Want ik wou daar niet gaan uitmelken. Dat was genoeg geweest. En toen ben ik terug naar fotografie gegaan. En nu werk ik weer via foto's.
Ja, en dan fotografeer je nog altijd? Of misschien is dat ook veranderd, omdat je nu die publieke werken hebt gedaan. Borders, stoepranden, scheuren in het wegdek. Is dat nog altijd... Die fixatie, bestaat die nog altijd bij jou? Enfin, ik noem het een fixatie, maar
ja,
misschien is het gewoon een interesse.
Die is nu opnieuw bij Greta meer te zien. Dat is wat de mensen meer kennen. Want ik heb, dat is misschien het meest bekendste ergens, maar in het algemeen zijn het altijd landschappen. Hè? De discussie altijd van... hoeveel kunstenaars zitten niet op de rand tussen abstractie en figuratie? Ja, maar dat kan je bijna over elke schilder of elke kunstenaar zeggen. Het gaat meer over observeren, hoe dat je naar de wereld kijkt, hoe dat je daarmee omgaat, hoe dat je dat eigenlijk vertaalt. En hoe dat, ja, wat de perceptie daarvan is.
Mm. Al vind ik wel je nieuwe werk nu veel abstracter ogen dan het vroeger was. Je kon altijd nog wel die stoeprand herkennen, ook al speel je met kleur en zo.
Ja.
Maar wat ik nu gezien heb bij Greta Meert, komt daar meer los van.
Ja.
En is veel kleurrijker ook tegelijkertijd.
Komt er letterlijk los van. Ja. Ja, dat klopt. De werken daarvoor zijn, mensen noemen dat soms zo Matisseaans, omdat het vrij direct is van schilderen, nat en kleuren die tegen elkaar staan. En mijn laatste reis in de Verenigde Staten ben ik weer naar dezelfde plekken gegaan. En dan denk ik ten eerste van, hey, die gekken, die cowboys die daar in de woestijn...
Niks slecht zeggen over cowboys in de aanwezigheid van Christophe Fekeman.
Oké.
Ik laat hem doen.
Dus zeg maar, de cowboys zijn daar kunstenaars. Zij lijmen letterlijk de weg terug aan elkaar, die openbarsten. En dan kun je zo lekker letterlijk gaan beginnen over het klimaat en blablabla. Of moralistisch gaan zijn. Maar eigenlijk, als je kijkt hoe dat Piet Mondriaan de takken van de bomen schildert en een constructivisme gaat doen en daar aan een vierkant terechtkomt, moet je vandaag de dag gewoon rond u kijken en kijken hoe dat de wereld openbarst en hoe daar nieuwe composities uitkomen. Mm. Om die terug te gaan vertalen. En ik wou dat nog letterlijker gaan vertalen door een schilderij te maken, maar door niet fotorealistisch te gaan schilderen als een Chuck Close of een Richter bijvoorbeeld, en een andere manier te vinden. Dus wat je inderdaad hebt gezien, het lijkt nog abstracter, maar het lijkt of die cracks een soort van net is, omdat het weer beeldspraak, maar een netwerk of een web of zo, dat begint los te komen van de ondergrond. En ik wou die ondergrond, ik wou echt wel de asfalt voelen, of de aarde voelen. En dat ging niet enkel met olieverf en terpentijn.
Ja, dus je hebt ook andere materialen gebruikt.
Het zijn andere materialen zonder echt plat rechtstreeks zand in de verf te gooien of zo. Ja.
Maar wel dichter bij de weg.
Ja, dichter bij echt het gevoel van wat het kan zijn, waardoor dat het ook autonomer staat, denk ik. Ja. Waardoor het minder een foto is van de werkelijkheid, maar het ding meer... Dus olie op doeken, meer een object of het ding meer op zich staat.
Ja, en het lijkt dan toch, als ik ben eerst in de garage gaan kijken en daarna bij Greta Meert. En ik had het gevoel dat je werk op doek nu toch heel erg beïnvloed is door het feit dat je hebt zitten samplen voor al die andere werken die je gemaakt hebt in de openbare ruimte dan.
Ja, dat kan. Het zijn twee projecten die echt langs elkaar staan, maar bij mij loopt alles wel door elkaar. Door bijvoorbeeld te gaan samplen, als je kijkt in de film, want als je denkt voor de digitalisatie, kijk naar Colombo, dan is een schaduw op de straat, de camera was nog heel langzaam en je kreeg echt shots en beelden en de schaduw was soms zwart, maar soms was een schaduw heel mooi blauw.
Mm.
En dat is analoge, dat is pellicule. En dat is helemaal verdwenen met die digitalisatie waarvan die filters op staan, omdat je geen kleur en geen contrast meer hebt en snelheid enkel. En een schaduw kan blauw zijn, een schaduw kan zwart zijn, maar wanneer dat je een schaduw oranje maakt, is die schaduw geen schaduw meer. Wanneer dat je een donker venster ineens een andere kleur geeft, is dat venster geen gat meer, maar wordt dat een volume. Dus door op die manier na te denken, krijg je ineens een heel ander soort van schilderij en een heel ander, zo van een loskoppeling weer van die fotografie.
Ja.
En ik denk, dat zag je bij Greta Meert ook, er zijn bijvoorbeeld twee schilderijen, weer inderdaad van cracks, waar één werk zwart-wit is, heel herkenbaar en bijna snelheid omvat. En een ander schilderij is bijna Mary Hellman op LSD of zo. dat ziet er heel sexy uit.
Kunnen we ons daar iets bij voorstellen?
De kunstenares uit San Francisco, topwerk. Ik heb doodgetoond in Mika en Fantasy. Een droombeeld van de tentoonstelling zou kunnen zijn, maar dat is meer dan 10 jaar geleden ondertussen. Ja. Waar ik kleuren dus verander en zo van heel kleurrijke achtergrond breng en daar eigenlijk het schilderij laat zijn, zonder dat het eigenlijk nog iets met die woestijn te maken heeft.
Nu, je verwijst heel vaak, valt mij op, terwijl jullie aan het praten bent, naar film, Fellini, Hitchcock, televisie ook. Hoe belangrijk is dat voor jou? En ook naar California, LA, de kleuren, de Amerika.
Ja, daar ben ik van de generatie, of zijn wij van de generatie toch, van begin jaren 70. Ben ik opgeruimd met de A-team, met Lassie, de goede dingen. Magnum, dat komt nu allemaal weer terug op de televisie, dus dat zijn zo guilty pleasures.
Maar... Ja, dat is grappig, want eergisteren zat hier een fotograaf, Bruno V. Roels, die ook zei van, ik keek naar Miami Vice en dat soort dingen, palmbomen, ja, dat is zijn ding geworden. Bepalende televisie.
Ja, maar later ook van nu, Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino, is dat ja, ik denk toch ergens met Millennium van Lynch, Tarantino, dat toch... Ja.
Omwille van de sfeer?
Ik begin nu echt oud te klinken. Hè, zo van de, maar dat, ja, van sfeer, van concentratie, scherpte, noodzaak, spannende tijden, vernieuwing. En daar ben ik ergens in opgegroeid, dus dat zal wel blijven hangen. Hè.
Herken je dat, Lies?
Ja, toch wel, ja. Ja, en het ritme ook, dat toch wel anders is ook nu.
Nu, ja. Is het saai geworden?
Is het saai geworden?
Ja, Koen zegt, toen was het spannend.
Vroeger moest je gaan vliegen naar LA om te gaan zien wat er geschilderd werd. Nu duw je gewoon op de knop en je kan ook niet meer verrassen aan de andere kant van de wereld. Wat ik doe in mijn galerij in Korea, of als ik een schilderij maak in mijn atelier daar, voordat je het weet komt iemand aan de camera langs en ze weten het ook in Limburg bijvoorbeeld.
Ja, in Zuid-Korea heb je nu inderdaad een atelier. Ga je Californië, Amerika inruilen voor Zuid-Korea, Koen van den Broek?
Ik zit al bijna 10 jaar in Zuid-Korea, hoor. Niets wordt ingeruild.
Het staat naast
elkaar. De wereld
elkaar.
Is groot en van ja. Soms denken ze van dat ik enkel Amerika schilder, maar daar zit Argentinië bij, Japan. Het gaat over heel de wereld, maar het is net wat je wel zei, de generatie van zo beïnvloed door televisie, door die media. En wat zagen wij vroeger, waren dat Amerikaanse series en films. Dus die manier van kijken is wel... belangrijk. En er is gewoon een staalblauwe hemel in de winter, in New York zelfs. Je hebt schaduw, je hebt licht.
Dankbaar voor een fotograaf,
voilà,
in eerste instantie.
En wij zitten hier aan het depressieve grijze, cloudy.
Antwerp. Even nog naar Zuid-Korea. En dan gaan we wat muziek beluisteren. Van iemand met wie je ook samenwerkt, die ook in Korea heel erg hip is.
Seon.
Ja,
klopt.
Voor hem heb je niet alleen een cd-hoes ontworpen, maar hij heeft eigenlijk ook een show helemaal gebouwd rond werk van jou, waar hij muziek maakt die bij jouw werk hoort.
Ja, dat klopt. Ik heb Seon leren kennen inderdaad in Korea, in Zuid-Korea. Omdat, hij is daar een rockstar, hè? Die speelt daar voor 30.000 man. Hij is er eigenlijk veel bekender dan hier. Als ik op het eilandje waar ik mijn atelier is, er is op een blad, zoals ze zeggen, er is een klein restaurantje binnenkomen, dan vliegen de Koreanen erop af van, oh, Seon. Vrij hilarisch. Echt gekomen door zijn heel bekend nummer, Cruisin. En Cruisin was daar gebruikt als een reclamespot, zonder dat Seon dat zelf wist. Dus 5 jaar later kwam dat naar boven, was hij daar wereldberoemd. Was te laat voor zijn rechten en zo, maar ja, kijk.
Bon, ondertussen is hij inderdaad wel heel hip daar. Ja. Ze zegt zoveel volk.
Dus ja, ik heb voor hem een cd's gedaan. En Seon was eigenlijk, zonder dat ik het wist, voor het Festival van Vlaanderen was dat, een Eskimo-fabriek, had hij een heel nieuw repertoire gedaan op klavecimbal. En samen was dat met Casper, was dat eigenlijk een soort van... Ik ken er weinig van, dus weer die high-tech dingen, maar schilderijen gaan in de computer, de muziek gaat in de computer en er komt nieuw werk uit. Zoiets. Op een groot scherm. Maar Seon had dus blijkbaar zich laten inspireren door enkel van mijn schilderijen, zoals de Madonna van Fouquet, die ik heb gewerkt toen met het MAS, de opening van het MAS. Dus voilà. En we zijn goede vrienden geworden. En 1 februari gaat hij dat opnieuw doen in Mechelen. Dus in februari gaat er s'avonds een concert zijn in de kapel in het cultuurcentrum van Mechelen.
Oké, en dan loopt die tentoonstelling van jou?
En dan loopt de tentoonstelling nog steeds, ja.
Has been made. I'll give it to you straight. Don't you argue with me when I say I'm gone. This unworthy love.
life like you want me. How sad can it go when I'm longing to let go? I lost my strength, feel like a waste of breath. Tell the boy I love him, tell all girls I'm on.
Sioen met Empty Heart, dus big in Zuid-Korea. Koen van den Broek, je hebt het artwork gemaakt voor een van zijn de hoezen van een cd van hem. Dat is te zien, onder andere, nee, die hoes is niet te zien, maar daar gaat het over in de garage. In,
ook van Ruben Martelink trouwens.
Voilà, ja, en nog andere dingen. Er is ook heel
Frank
veel
Albers,
dat je gedaan hebt.
Heel belangrijke, Caravantes.
Ja, ja, een boek hè, van Frank Albers.
Een boek dat gaat over een maatschappij waar kunst en cultuur verboden is. Zeer actueel vandaag de dag. En op dit boekcover had ik dan een beeld gedaan van Museum of Modern Art in Denver naar het ontwerp van de architect Gio Ponti.
Ja. En wat er ook te zien is in de garage, dat wil ik nog zeggen, is een architecturale aanwezigheid. Een enorme swoosh, zo je wil, van Nike. Het is niet van Nike natuurlijk, het is een oermotief, dat is van jou, dat vaak terugkomt in je werk.
Van de hoek van de straat, ja.
Koen Leemans van de garage noemde het de grootste toog van Mechelen.
Oké.
Nee, maar je hebt het met
een voorzichtig zijn.
Maar je hebt het met een bewuste ingreep in de ruimte ook, omdat de ruimtelijkheid ook in je werk zit.
Ja, die toog, en er is een andere dat geen toog is, omdat gewoon dezelfde vorm 3 meter hoog is. Het is door die hoogte van de tooghoogte van de eerste swoosh. Maar dat is eigenlijk gemaakt uit polycarbonaat. Dat is een transparant materiaal. Daardoor verwijst het rechtstreeks weer naar het boek, waar dat kalkpapier iets is waar dat je door kan
kijken. Die transparantie.
En eigenlijk het herwerken van bepaalde beelden opnieuw binnen public projects, dat weer invloed heeft. Dus alles heeft invloed op elkaar. Dus heeft het boek eigenlijk is gematerialiseerd als een tentoonstelling in plaats van omgekeerd. Waar dat dan weer ook maquettes te zijn van Bruegelproject, de blik van Bruegel.
Ja, en een maquette van de tentoonstelling.
En
dus
de maquette
meta
van de tentoonstelling. Ja. Ja. Eigenlijk gemaakt gedurende de tentoonstelling, dus niet als voorstudie. Maar tegelijkertijd als sculptuur bijna.
Ja, het is heel boeiend om een
dus ineens doe ik sculpturen, glaspanelen, foto's. Ja.
Toetie, toetie, alles is hier te zien. Koen van den Broek, met jouw permissie. Even luisteren naar Christophe Hekeman. Christophe, I'm all ears.
Ja, wel. Je kent natuurlijk, Nicky, het gevoel dat je jezelf wel voor het hoofd zou willen slaan. Omdat je er, hoe vlot en hoe ad rem je doorgaans ook uit de hoek kunt komen, er niet in geslaagd bent om een paar seconden geleden op tijd een uitvlucht te verzinnen toen je werd uitgenodigd voor een etentje bij mensen die je niet heel sympathiek vindt. Mm. Iedereen kent dat gevoel, maar niet iedereen natuurlijk, zal vervolgens na afloop van die maaltijd op weg naar huis het vaste voornemen maken om een vernietigend relaas te schrijven over die voorbije avond. Hè. En dat is precies wat de ik-figuur, de verteller van Houthakken van Thomas Bernhard op de laatste pagina van de roman wel degelijk doet. Met die roman Houthakken natuurlijk tot gevolg. Thomas Bernhard, wie de naam associeert met somberte en zelfmoord, maniacale misantropie en aanverwante zwartgalligheden, die zal, dat kan ik beloven, door deze roman niet op andere gedachten zullen worden gebracht.
Het is ook een zwart boek, hè?
Het is een toepasselijk gitzwart boek met die titel Houthakken een heel klein erop vermeld. Maar bijvoorbeeld het feit dat die ik-verteller inderdaad is ingegaan op die uitnodiging voor wat dan heet een kunstzinnig maal bij de door hem gehate Auersbergers, en dit in het gezelschap van een 16-tal andere, eveneens door hem gehate gasten.
Oh jee, dat wijt, recipe for disaster.
Ja, dat is volledig te wijten, volgens hem zelf, aan het feit dat hij helemaal in de war was toen die uitnodiging hem bereikte door het nieuws van een oude vriendin, Johanna, die zelfmoord heeft gepleegd, die zichzelf heeft opgehangen. Dat is eigenlijk dus haar schuld, zegt hij, dat hij in de nesten is beland. Hoewel ook weer niet helemaal, luister maar. Een sterk iemand met een sterk karakter, dacht ik, zou hun uitnodiging hebben afgeslagen. Maar ik ben geen sterk iemand, nog iemand met een sterk karakter. Integendeel, ik ben de zwakste van iedereen, met het zwakste karakter en min of meer aan alle mensen overgeleverd.
Mm-hmm.
Nou, ja, en zich te buitengaand aan dit soort van Dostojevskiaans zelfbeklag en vooral ook voeterend binnensmond soms, maar soms ook hardop tegen niemand in het bijzonder, op alles en iedereen, brengt die ik-figuur de avond en een deel van de nacht uit in een stoel bij die Auersbergers, waarin hij dan dermate pontificaal, halstarig en onverzettelijk zit te zitten, dat hij zich al gauw zelf ook bewust wordt van de vrevel die hij zodoende bij de andere aanwezigen oproept. Hè. Hoor maar. Hij is het overhaast uitgenodigde schoonheidsfoutje van dit avondmaal. Ze zagen, ik ben hun observator, het weerzinwekkende individu dat beschermd door het halfdonker van de voorkamer zijn walgelijke spel speelt, het min of meer fileren, zoals gezegd wordt, van de gasten.
Bijna zelfpijniging,
Op de achterflap staat een aanbeveling van Bas Heijnen, de Nederlandse columnist, die zegt, ja, ik vond het altijd de leukste roman, maar eigenlijk is het ook bijzonder pijnlijk. Mm. Inderdaad. En kijk, dat die stoel in kwestie waarin hij dus gezeten is, zoals wel gemiddeld 3 à 4 keer per pagina, dat wil dus zeggen in totaal een keer of 800, vermeld wordt, niet zomaar een stoel is, maar wel een zogeheten oorfauteuil, compleet dus met aan weerszijden van de oren op hoofdhoogte van die vleugeltjes, weet je wel.
Zo bijna oogkleppen.
Ja, van die ruime oogkleppen, inderdaad. Wel, dat draagt natuurlijk nog bij aan die indruk van isolement van die verteller. En ik zeg, dat wordt heel vaak herhaald, dat woord oorfauteuil, over herhalingen gesproken, op hun beurt gaan die weer bijdragen aan de beeldvorming van een fanaticus. Iemand die voortdurend het gevaar meent te lopen, de draad van zijn gedachten en daarmee ook zichzelf kwijt te spelen. Je zou zelfs het vermoeden kunnen toegedaan zijn dat hij vervuld is van misantropie bij gebrek aan iets beters, bij gebrek aan een eigen vaststaande identiteit. Wie is hij? Dat is eigenlijk de vraag die hij zelf toch een beetje oproept. En hij beantwoordt dat op een bepaald moment als volgt. Ik leef geen werkelijk, geen waarachtig leven. Ik leef en existeer slechts in een geveinsd leven. En elders komen we dan bijvoorbeeld de bekentenis tegen dat hij door die zelfmoord van die Johanna eerder nieuwsgierig dan droevig gestemd is geraakt. Maar al met al komen we toch opvallend weinig te weten over die man die toch 250 pagina's lang ons te woord staat en op bijzonder, of althans ogenschijnlijk op een hartige wijze zijn hoofd en zijn gedachtenwereld voor ons ontsluit. En dan krijg je van die one-liners. Kunstenaarschap betekent in Oostenrijk voor de meesten dat ze zich aan de staat, maakt niet uit welke, onderwerpen en zich er hun leven lang door laten onderhouden. Of, mensen richten hun woning met antiek in, omgeven zich met meubels uit een tijd die al eeuwen achter ons ligt, die ze überhaupt niet zegt en zijn alleen daardoor al leugenachtig. Ja, en dat zijn dan van die schimpscheuten, die, ja, dat komt wel, of dat, je kan het ook best amusant of treffend of wat dan ook vinden, maar je blijft met die vraag zitten van, wie is nu die man die zo aanwezig zit te zijn in die oorfauteuil? En het blijft toch een beetje een vage onbekende. Dan kan je denken van, ja, het zal wel, of je weet, het is een schrijver, het zal wel Thomas Bernhard zijn, ook omdat het zo'n typisch hoofdpersonage is. Maar eigenlijk is die wie is hij vraag daarmee niet echt beantwoord, waardoor hij natuurlijk ook wel weer fascinerend blijft het hele boek lang. Dus je merkt, als ik het zo allemaal uit de doeken zit te doen, Nicky, dit boek zal ook 35 jaar na de oorspronkelijke publicatie ervan in het Nederlands geen reusachtige bestseller worden. Hè. Dit is een boek, je moet toch een beetje van specifieke huizen zijn om dit te kunnen smaken. Je zou het eigenlijk als volgt kunnen samenvatten. Dit is een roman die dermate doelbewust saai is, dat al gauw bij jou als lezer de opwindende gedachte postvat dat mensen die beweren dit een prachtig boek te vinden, volgens de verteller van de roman, die zittende buitenstaander, ongetwijfeld, onverbiddelijk, als walgelijke snobs zouden worden afgeserveerd. En dat vind ik dan weer een gedachte die de roman met terugwerkende kracht fantastisch maakt.
Mm-hmm. Dat is eens om over na te denken, eigenlijk.
Dus laten liggen.
Jesu bleibet meine Freude, Johann Sebastian Bach. Door Lucas en Arthur Jussen, twee Nederlandse broers die echt wel weten hoe ze op een piano moeten spelen. Lies Pauwels, we moeten het hebben over anatomie van pijn. Je zei net trouwens al dat je houthakken wil lezen van Bengaert.
Ja. Ik was al geïnspireerd voor een volgende voorstelling.
Oké, we moeten het eerst over deze hebben.
Ja.
Gisteren première, heel veel mensen waren achteraf aangedaan door wat ze gezien hadden. Ik weet niet of jij het ook gemerkt hebt toen je tussen de
ik
mensen
begaf. Ik heb dat tijdens
de
repetities gehad, hè, sowieso.
Ja. Dus, en mensen konden het niet echt duiden. Konden de vinger er niet op leggen waarom precies ze geraakt werden. Je werkt met professionele acteurs, performers op scène. Mm-hmm. En ook chronische pijnpatiënten.
Ja.
Dat is al een heel bizar gegeven. Hoe pak je dat aan? Hoe laat je die mensen 2 uur lang, want de voorstelling duurt bijna 2 uur lang, op scène iets doen van betekenis?
Ja, goh, dus je groeit daar ook naartoe. Dus sowieso is het heel belangrijk om een goede band en heel veel vertrouwen te krijgen. Omdat ik op voorhand al weet dat ik heel ver wil gaan met hun. Dat ik ook veel dingen wil vragen. Dus wat dat betreft is het wel voor hen een veeleisende opdracht ook. Maar en heel veel tijd nemen. Dus ik heb eerst afzonderlijk met de chronische pijnexperten, patiënten gewerkt. Dan een periode met de performance. En dan heb ik het nu recent samengebracht. En gewoon heel veel tijd. En zorgen dat je met iedereen toch wel een beetje weet wat er scheelt met iemand. Maar ook hoe dat je die grenzen samen kunt verleggen.
En waarom pijn? Wat is er fascinerend aan pijn?
Ik denk dat het sowieso een thema is die in al mijn werk zit. Wat dat betreft is ook zo... Ik neem ook altijd letterlijk een stukje uit vorige voorstellingen.
Terug mee.
Dat is zo gelijk decembrood, dat je zo een stukje daaruit haalt om een nieuw brood te bakken.
Het is een beetje samplen wat Koen van den Broek ook
doet. Ja,
heeft,
maar dat is, ik heb dat ook nodig. En ik ga dat ook altijd letterlijk ook, al is dat een stuk tekst of een muzieknummer. Dus dat is eigenlijk iets dat constant voortgaat en dat ook nooit af is.
Maar en waarom fascineert het jou?
Die pijn.
Ja.
Ik weet het niet. Ik denk dat dat ook iets is dat meeloopt met mij of zo. En ik weet... Je komt natuurlijk wel heel veel dingen te weten, maar het is zo... ik heb er natuurlijk ook heel veel over gelezen op voorhand. Want in het begin dacht ik van, hoe begin je daar in godsnaam aan? Maar de onmogelijkheid om pijn uit te drukken... Daar begint er al iets. Daar
gaat het ook over in de voorstelling uiteindelijk. Hè?
Dat je eigenlijk niet de juiste expressievorm hebt om te zeggen... Men probeert altijd bijtend, snijdend. En ik voel ook soms bij de dokter... Ik weet bij God niet hoe ik het moet uitleggen. Waar
het precies zit zelfs.
En het heeft mijn gevoel te maken. Het is onzichtbaar. Je hebt er... Ja, En het is natuurlijk ook heel existentieel of zo. Het is ook mens zijn doet.
Het is toch allemaal aanwezig, hè? Het is overal
absoluut,
en altijd en bij iedereen.
Ja, absoluut.
Vandaar ook denk ik dat heel veel mensen zich ook aangesproken voelden gisteren.
Ja, maar ik probeer ook altijd de pijn van die mensen, die dus eigenlijk wel chronisch en continu is... Die kijken ook naar de wereld op een bepaalde manier. Je hebt constant die pijn ook mee in alles wat je doet. En dat geeft te veel en te weinig betekenis tegelijkertijd aan je leven. Maar je probeert toch altijd ook te raken aan dat verder gaat. Dat de pijn van ook die... Ja, de wereld is ook misschien een beetje chronisch ziek aan het zijn en... Je moet ook allemaal nog wat oplossingen voor vinden of zo. Allee, ik bedoel, daar, als je dat doortrekt, kom je wel ook een stuk...
Ja, want in tegenstelling tot dat boek van Bernard is het geen gitzwarte voorstelling. Er mag ook echt wel gelachen worden. Het gaat over pijn, vond ik toch wel. Ik hoop dat niet misplaatst is.
Nee,
ik heb een correctie, maar ook veel gelachen worden in het boek.
Oké, goed. Dat had je niet gezegd, Christophe.
Bij deze.
Ja. Er zitten momenten in waar je moet lachen gewoon. Omwille van de manier waarop iets... verteld wordt, de onhandigheid soms waarmee iets verteld wordt, het zoeken naar manieren om te gaan met die pijn.
Ja, maar ik ben heel blij om dat te horen. Maar ik weet zelf ook nog niet helemaal goed wat ik heb gemaakt, want ik werk heel intuïtief en nu zo beetje bij beetje begint die voorstelling ook zich te ontplooien, ook aan mij, want dat gebeurt eigenlijk pas als het publiek erbij komt, omdat ik poef, zoveel lagen en dingen bij elkaar die voor mij allemaal wel iets betekenen, maar die een publiek niet zomaar samenkrijgt. Dus iedereen surft daar eigenlijk met zichzelf tussen. En het is nu pas dat ik ook al die door het publiek ook, dat je die lagen begint te ontdekken.
Ja, want er is niet één verhaallijn uiteindelijk.
Nee.
Het gaat over pijn, oké. Maar dat zijn allemaal heel veel verschillende elementen die je aanreikt.
Ja.
En het geheel zit ook in een, mag ik het typische Lees Powells universum noemen.
Wat is dat?
Wel, ik ga het proberen te zeggen, Lees, luister goed. Nee. Nee, maar je hebt een aantal elementen. Hè. De muziek is heel, heel bepalend.
Ja.
Die gaat van klassieke muziek over pop tot chanson, whatever. Het kan allemaal. En het vloeit allemaal naadloos in elkaar over. Er zijn een aantal circus-sfeerachtige acts ook. Een beetje circus sideshow, freakshow-achtige toestanden. Dat behoort voor mij tot jouw universum.
Tot mijn wereld, ja. Ja, dat zou wel kunnen. Ja, en het is ook natuurlijk, er worden ook heel veel je krijgt heel veel visuele informatie. Dus er zitten heel veel kostuumwissels ook in. Mensen benaderen nu ook op verschillende manieren. En soms is dat bedreigend, soms is dat een terugtrekkende beweging. Dat is misschien wel mijn universum, ik weet het niet. Ik kan daar niet zo heel veel over zeggen. Het is wat ik maak gewoon.
Waar komen de verhalen vandaan die toch gebracht worden? Want mensen vertellen wel iets. Hè? Breng
ja,
je
dat zijn
iets
al
mee?
De teksten bedoelt je dan? Die heb ik zelf geschreven op voorhand eigenlijk al.
Voor de improvisatieronde en zo? Dus
dat loopt daartussen ergens, ja. Maar voordat we... Ja, dus die schrijf ik dan... Ik begin eerst altijd met gedichten te schrijven over het onderwerp. Dus dan begin ik gedichten te schrijven, pijn. Die gaan niet in de voorstelling of zo, maar ik probeer altijd dan te zoeken van wat zegt mij dat. Dan heel veel lezen ook natuurlijk. En dan is eigenlijk alles alle inspiraties probeer ik gewoon daarin te krijgen. Maar ik word altijd heel veel te veel geïnspireerd. Waardoor dat er ook altijd heel veel in de voorstelling zit. En dan is het maar hopen dat alles
in elkaar
past. Maar alles is wel verbonden en op een bepaald moment zie je dat gebeuren. Er moet nog eigenlijk wel wat werk gebeuren, maar ja, ik ga mee met de voorstelling. Dus,
voilà. Hè. Er is wel een soort van flight attendant die de boel probeert samen te houden ook. Hè.
Maar we gaan op het einde toch in circles allemaal. Hè.
Ja,
dus
inderdaad.
Ja.
Wat ik mij zit af te vragen is, ik hoorde achteraf ook een aantal mensen zeggen, want ooit te luisteren gisteren, dat ze zichzelf erop betrapten, dat ze aan het kijken waren naar het podium en aan het zoeken waren naar wie zijn de patiënten, of de experten, zoals je ze noemt, en wie zijn de professionelen. Had je daarmee gerekend dat dat zou kunnen gebeuren?
Ja, want ik heb daar ook. Ik heb eerst aanvankelijk gedacht van ik ga daarop inzetten dat je het echt niet weet. Ook, ik had ook ergens een kunstwerk gezien met foto's waarvan dat de helft criminelen waren, maar echt heel zware feiten. En je probeert dat ook te lezen. Wie zijn ze? En dan de helft waren gewoon mensen. Ik ga daar wel... Maar ik probeer er dan wel altijd voor te zorgen dat je op een bepaald moment niet meer weet wie dat er in pijn is en wie niet. Mm. En dat iedereen eigenlijk ook in pijn is.
Ja.
En ook weer sterk.
Maar het gaat wel over echt fysieke pijn, toch?
Niet alleen. Het zitten ook twee mensen bij met psychische kwetsbaarheid. Ja.
En ook de pijn zelf komt op scène.
Ja.
Dat is eigenlijk wel een straf moment, vind ik, waar je de pijn laat spreken.
Ja, maar die scène, ik had nog getwijfeld van, oh, moet die daar nu wel bij? Maar dat gebeurt dan met een publiek erbij. Dan snap je ineens, dat doet dat dus, die scène. Ja. Maar dat was een veel langere tekst nog. Die heb ik veel geknipt, ja.
Hoe houden die mensen dat uiteindelijk 2 uur lang vol? Hebben zij constant pijn? Want je zei net, dat zijn chronische pijnpatiënten, die hebben continu pijn.
Maar er zijn badges backstage, er is ook een psycholoog bij.
Want het is in samenwerking ook met een organisatie die zich bezighoudt met pijnpatiënten en met de mantelzorgers, want die hebben ook zorg nodig.
Ja, wij proberen ze zo goed mogelijk te soigneren. En natuurlijk, we hebben heel traag gewerkt, hè. Dus dat is echt
je hebt je tijd genomen.
Een heel ander ritme. Maar ja, dat zit ook in de voorstelling. Dus je kunt niet in versnelling gaan. Je kunt niet snel een changement op scène doen met iedereen. Dat gaat niet. Maar dat is dan ook wel mooi, omdat dat ritme wordt af. Ja, ze dwingen dat af ook.
Heb je eigenlijk zelf Ben je zelf met deze voorstelling begonnen of is de vraag gekomen vanuit NT Gent? Het is je eerste regie trouwens bij NT Gent.
Ja, NT Gent heeft mij die vraag gesteld, maar ik had natuurlijk al een voorstelling met psychisch kwetsbare jongeren gemaakt in het paleis. En ik denk...
Is het Hamilton Complex? Nee, dat is een andere voorstelling.
Die Goofy, lange titel daar.
Die Goofy die komt nu terug.
Ja, voilà. Ook.
Ja, je hebt niet zitten liegen toen je zei dat je altijd iets terugneemt. Maar ja, het is ook een ervaring die je al langer hebt van niet-professionele mensen opzij te zetten en daarmee te werken. Waarom doe je dat? Wat haal je daaruit?
Ja, omdat ik ben geïnteresseerd in hoe dat je met zoveel pijn hoe dat je naar de wereld kijkt. Want ik wil proberen begrijpen hoe zij naar de dingen kijken. Dat vind ik heel belangrijk, omdat een aantal dingen anders zijn. Bijvoorbeeld, ik geef dikwijls als voorbeeld... Ik heb Beckett zo een beetje gelezen. Dat zit niet in de voorstelling. Maar die heeft ook zoveel veel pogingen om eigenlijk hetzelfde te zeggen. Maar als je die teksten door die mensen laat lezen die zoveel pijn hebben, worden die ineens zoveel helderder op een of andere manier. Alsof dat die pijn eigenlijk een soort van... betekenislaag geeft aan die teksten die soms voor sommige mensen... Wat wordt hier nu eigenlijk gezegd?
Zegt het jou iets, Koen van den Broek, zo'n voorstelling? Ik bedoel, ga je wel eens naar theater?
Oh, het is al even geleden. Periodes meer, periodes minder. Nee, dat zegt mij heel veel. Ik ben met veel aandacht aan het luisteren. En pijn heeft veel lager. Ik zie dat ze overal aanwezig zijn, klein en groot. Maar er is niemand die geen pijn kent en die daar... ik heb daar fysiek ook wel ergens last van... Maar ja, natuurlijk. Ja,
ja. Je leert daarmee leven.
Geleerd aan mijn leven. Maar ook heel fascinerend, maar zeg van pijn komt op het podium. Is dat dan een figuur? Die heet Plaat van Koen, heet die pijn? Of Plaat van Lies, heet die pijn? Is dat een vorm van een figuur? Of hoe komt pijn op het podium?
Pijn komt op het podium met een vervormde stem. Dus een van de acteurs die even een vervormde stem krijgt. En een figuurtje, een manga-figuurtje, Akemi. En dat is eigenlijk een figuurtje die vroeger goed was, maar die door pijn slecht geworden is.
Ja, oké.
En op die manier, en die is geschilderd, dus die krijgt de visueel ook daarbij. En met
en er is eigenlijk een dialoog, hè? Ja, pijn wordt ondergevraagd en het gaat over dat pijn ook geen taal heeft. Ik bedoel dat in alle talen hetzelfde is voor iedereen. Ja. Of het nu een Chinees is, een Zuid-Koreaan, een Amerikaan of een Belg. We hebben allemaal pijn en iedereen is gelijk. Zoals in de dood zijn we ook allemaal gelijk. Bon, veel te somber.
Iedereen roept als je op zijn duim klopt.
Voilà. Vooral niet doen. Lies, nog even dit. Jij was afgelopen seizoen, denk ik, ook gastregisseur in Bochum.
Ja.
Ja. Schauspielhaus, Alginder.
Ja.
Hoe is dat meegevallen?
Goed, maar dat was een remake van Hamilton Complex. Dus dat was een voorstelling die ik eigenlijk in Antwerpen al gemaakt had. Ja, super goed gegaan. En dat is, het is ook tof in Duitsland. In Duitsland houden de mensen ook ontzettend van theater. Ik vind dat we daar hier toch nog altijd cynischer naar kijken. Maar mensen houden ervan. Ze hebben zin om te komen kijken. Ze komen opnieuw kijken. Ze waarderen ook echt wat je doet.
Ja, dat is goede ervaring.
Ja, absoluut. Ik ga daar nog een voorstelling maken. Ja.
Nog concrete plannen voor 2020?
Naar Wienerburg Theater, dat is het volgende nu. Daar ga ik een voorstelling met doofstomme jongeren maken.
Ook omdat je vooral wil weten hoe zij naar de wereld kijken en de wereld ervaren.
Ja. En een beetje die mute toestand zo van ten opzichte van een oudere generatie. Ja. Maar daar moet ik mij nog een beetje in inwerken.
Ja, eerst nog even bezig blijven met de tournee van Anatomie van Pijn. Vandaag hadden de acteurs en de patiënten even rust. Hè?
Ja.
Morgen gaan we terug vol
morgen
bak.
Zijn we terug. Ja.
Tot en met 18 december in Gent en daarna op tournee. Dankjewel, Lies Pauwels, om langs
te
komen. Koen van den Broek, jij hebt, dat zeiden we al, hè, voor de presentatie in de garage ook helemaal laten gaan qua hoe die voorstelling zich daar gezet heeft. Daarin schuilt toch nog een beetje die opleiding die je ooit begonnen bent als architect.
Ja, als ingenieur-architect. Ja, dat klopt. Ik hou van bouwen en ik hou van dingen creëren, dingen maken.
Lijkt bijna een gesamtkunstwerk in de garage.
Het is een heel genereuze tentoonstelling. Ja. Ook het boek van Je kunt als kunstenaar kun je zelf gaan overbeschermen en hetzelfde liedje blijven spelen totdat je beroemd bent. Maar het moet er een beetje leuk blijven. Dus ik denk dat het heel speels is en dat er eigenlijk heel weinig rem op zat. Ik heb natuurlijk niet alleen gedaan, het is een hele ploeg die daaraan heeft gewerkt. Want het is technisch ook, was ook niet zo evident om die toetsing daar neer te zetten. Maar nee, ik ben er heel blij mee. En het is ook een veel omvangrijker geworden dan ik zelf had gedacht in het begin.
Ja.
Dus er zijn sculpturen ineens, er zijn foto's, er zijn installaties. En een beetje kunstschilderij.
Ja, maar ja, van al die werken die je natuurlijk gemaakt hebt. Hè, dus het resultaat van wat je allemaal al gedaan had, is daar nu te zien.
Ja,
voilà.
Ja.
Tentoonstelling focust dus in de garage op werk van jou dat niet op doek is.
Er zijn ook schilderijen.
Muurschilderijen, ja. En een paar aquarels ook die er hangen en zo.
Ja.
Maar bon, het merendeel zijn grotere dingen en andere dingen. Te zien in de garage in Mechelen tot en met 1 maart nog. Bij Greta Meert is de tentoonstelling afgelopen 18 januari al. Dus
klopt,
daar moet u zich een beetje meer voor reppen. En het boek Stuff is uit bij Borgerhoff en Lambrechts, klopt dat?
Ja, Mech. Ja,
oké. Okay. En Houthakken van Thomas Bernhard is uit bij IJzer. Dankjewel, Christophe, om het te lezen. En ik kijk nu al uit naar je eerstvolgende bijdrage.
Ik wou dat al 2020 was. Ja.
Fijne avond nog, u thuis. Bedankt om te luisteren. Bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.